Goedemorgen gemeente. Op deze zesde Lijdenszondag heet ik u namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant, dominee Sonderberg, zal voorgaan. Voor de slotzang worden er drie collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor het Fonds Marijke Veldkamp, de tweede voor de kerk en de derde voor het onderhoud van de begraafplaats. Deze collecte bevelen we van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Van Doorn Hommerson uit Elim en mevrouw Vermeer van Elst den Bogert 1 in Vrijthof te Tiel. Mevrouw Van der Haat het Budding, Nieuwerdam 16 in Hospice Vrijthof te Tiel. Voor de heer Van Ingen, SD Frankzak 12 in Rauwenhof te Tiel. Voor de heer H. van Eldek, Bevrijdingssingel 5 in Ziekenhuis Rivierenland te Tiel. En voor de heer Langeraar uit Tiel, die in de Sint Maartenskliniek in Nijmegen verblijft. Ruben Oostrom, Ambachtstraat 32, mocht weer thuiskomen. We herinneren u aan de volgende activiteiten van deze week. Morgenavond om 19:30 is er een korte bijeenkomst voor de bezorgers van de paasbode. Hiervoor worden nog medewerkers gevraagd. Meer informatie kunt u lezen in de kerkbode. Woensdagavond is er kring geestelijke groei. Zaterdagavond om 19:00 wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. Tijdens de dienst van volgende week zondagmorgen hopen de volgende gemeenteleden belijdenis van het geloof te doen. Jorieke van den Berg, Bevrijdingssingel 1. Rianne Bos, Muskesand 7. Annemiek van der Bijl, wethouder van Lavierenstraat 9. Mechelien Doornenbal, Maaskant 49. Arjan van Klootwijk en Annelies Klootwijk Evers, Hoofdstraat 2C, Kesteren. Germine Kouseband van den Berg, Johannes Vermeerstraat 19, Kesteren. Andries Nap en Lia Nap Buis, Vlissingenstraat 26, Eckenwiel. Coralie Vink, Nieuwedam 22. En Linda de Wilde, Hoeflaan 41. Aanstaande woensdag wordt er de aannemingsavond gehouden. We bevelen genoemde broeders en zusters van harte in uw voorbeden en medeleven aan. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 29, vers 1. Aardse machten, loof de Heer. En vers 6. Loof de Heer die wonderen werkt. Ik noemde u het eerste en het zesde vers van Psalm 29. De kerkraad.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen deze dienst voortzetten met samen te zingen van Psalm 123 en daarvan de beide versen. Psalm 123 vers 1, ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. En ook het tweede, geef ons gena, o Heer. Psalm 123 zingen wij. Na de wet des Heren en de samenvatting van onze Heren Jezus Christus zingen we van Psalm 108 het eerste vers. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de opperheer. En En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 108, na de wet des Heren. Dat zijn de 10 geboden, jongens, de wet des Heren. En dat betekent dat je daar je handen vol aan hebt. Maar als je goed luistert, hoor je aan het eind van het noemen van die 10 geboden, dat het tot 2 wordt samengevat. En die moet je vooral onthouden. God liefhebben boven alles. En je naaste als jezelf. Hoor maar. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat ge die heiligt, 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naaste huis. Ge zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En wat eist God dan van ons? Dat heeft de Heere Jezus ons geleerd in een hoofdsom, dat we de Heere God lief hebben met heel ons hart en met heel ons hoofd en met heel onze ziel en uit alle kracht en onze naaste als onszelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen.
Thank you.
Zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, het is lente en daar danken we u voor. Omdat de lente eigenlijk wil zeggen de winter ligt achter ons met veel kou en mooie sneeuw, maar ook veel narigheid. En we gaan nu een seizoen tegemoet waarin het nieuwe leven ontluikt. De bolletjes komen als bloemetjes uit de grond. De bomen krijgen knoppen. En alles loopt uit. Het wordt weer groen. Het wordt weer nieuw. Maar dat is niet het belangrijkste. Want u hebt het ook nieuw laten worden. En dat lezen we in de Bijbel. Door het nieuwe leven te geven in de Heere Jezus Christus. Die de dorre doodse dood achter zich liet. En toen werd het Pasen. Het nieuwe leven dat hij aan de dag bracht, kwam zomaar tevoorschijn uit het graf. Daarom is het vandaag zondag. Daarom zijn we vandaag in de kerk en zijn we vanavond weer welkom om rondom uw woord daarbij stil te staan. Als jonge mensen, als oude mensen, als mensen daartussenin. Want niemand kan zonder die rijke en heerlijke boodschap van dat nieuwe leven, van die eeuwige lente die u hebt laten gebeuren. Toch is het nog geen Pasen in dit jaar 2010. We leven daar nog heen, nog een enkele week. En daarom zitten we nog in de lijdenstijd. Staan we stil bij die moeilijke weg die uw zoon moest gaan, de Heere Jezus Christus. Die onbegrijpelijk en ook onbegrepen weg. Die hij in alle eenzaamheid moest afleggen, stap voor stap. En het werd steeds zwaarder voor hem, helemaal toen het kruis hem op de schouders werd gelegd. Toch heeft hij overwonnen. En dat mag ons blij en dankbaar stemmen. Hij heeft overwonnen het kruis en de dood. Het kruis waar hij aan moest worden opgehangen, omdat wij zulke misdadigers zijn. Omdat wij zondaren zijn. We hoorden net de 10 geboden en de samenvatting van de Heer Jezus Christus. We zeiden het al, wij hebben onze handen vol eraan. En het loopt ons zo vaak uit handen. Laten we maar heel eerlijk zijn. En het ook zeggen tegen u met dezelfde woorden. Zoals die verloren zoon thuis aankwam. We hebben gezondigd tegen de hemel. Ja, Heere God, tegenover u. We hebben niet gedaan wat u van ons vroeg. En eigenlijk zijn we het aankijken niet meer waard. Eigenlijk hebben we straf verdiend. Eigenlijk zelfs de dood verdiend. Maar dan het wonder. Dat kruis heeft er gestaan. Daar mogen we schuilen. Daar zijn we veilig. En met dat in de rug mogen we weten verder te kunnen. Leer ons zo al het goede van u met beide handen aan te grijpen. En al dat goede van u hebt u ons geschonken in de Bijbel. Dan mogen we ook straks weer uit gaan lezen. Help ons daarbij om uw woord te begrijpen. Maar bovenal ook om het te doen tot eer van u alleen. Wilt u dan alles wegnemen wat ons zo bezighoudt misschien? Zorgen of verdriet, vragen. Of ook vreugde en dankbaarheid. Maar laat alles wat ons af zou kunnen houden van u en van uw woord en van uw dienst weggehaald worden door uzelf. Zodat we oog in oog staan met u, de God die leeft. En u horen en toebehoren van ganser harte. Hoor ons zo, o God, enkel uit genade. Omwille van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Wij gaan samen uit de Bijbel lezen, uit het Evangelie zoals Marcus dat heeft opgeschreven. En we lezen vanmorgen uit Marcus 10, de versen 32 tot en met 45. Marcus 10, daarin lezen we onder andere de geschiedenis van de rijke jongeling die bij Jezus kwam en vroeg: wat moet ik doen om in de hemel te komen? En daarna volgt de derde lijdensaankondiging in vers 32 en vervolgens het verzoek van de zonen van Zebedeus. Wij lezen vanaf vers 32 tot en met 45 in Marcus 10. En ze waren op de weg opgaande naar Jeruzalem. En Jezus ging voor hen. En ze waren verbaasd. En hem volgende waren ze bevreesd. En de 12 weer tot zich nemende begon hij hun te zeggen de dingen die hem overkomen zouden. Zeggende: ziet, we gaan op naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En zij zullen hem ter dood veroordelen en hem aan de heidenen overleveren. En ze zullen hem bespotten en hem geeselen en bespugen en hem doden. En ten derde dagen zal hij weer opstaan. En tot hem kwamen Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, zeggende: meester, wij wilden wel dat gij ons deed zo wat wij begeren zullen. En hij zei tot hen: wat wilt gij dat ik u doe? En zij zeiden tot hem: geef ons dat we mogen zitten, de een aan uw rechterhand en de ander aan uw linkerhand, in uw heerlijkheid. Maar Jezus zei tot hen: ge weet niet wat ge begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drink, en met de doop gedoopt worden waar ik mee gedoopt word? En zij zeiden tot hem: wij kunnen. Doch Jezus zei tot hen: de drinkbeker die ik drink, zult ge wel drinken en met de doop gedoopt worden waar ik mee gedoopt word. Maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven, maar het zal gegeven worden die het bereid is. En toen de andere 10 dit hoorden, begonnen ze het van Jacobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. Maar Jezus hen tot zich geroepen hebbende, zei tot hen: gij weet dat zij die geacht worden overste te zijn der volken heerschappij voeren over hen en hun groten gebruiken macht over hen, doch alzo zal het onder u niet zijn. Maar zo wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn. En zo wie van u de eerste zal willen worden, die zal allerdienst knecht zijn. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Tot zover onze schriftlezing. De tekst voor de bediening van het woord vindt u in de verse 35 tot en met het begin van 38. We lezen dat nog een keer. En tot hem kwamen Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, zeggende: meester, wij wilden wel dat gij ons deed zo wat we begeren zullen. En hij zei tot hen: wat wilt ge dat ik u doe? En zij zeiden tot hem: geef ons dat we mogen zitten, de een aan uw rechterhand, de ander aan uw linkerhand, in uw heerlijkheid. Maar Jezus zei tot hen: ge weet niet wat ge begeert. Tot zover ons tekstgedeelte. Voordat we dit met elkaar overdenken, gaan we zingen. En wel uit Psalm 139. En daarvan de versen 1, 2 en 14. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Tweede, omringt mijn gaan en liggen. Gij, o Heer, zijt altoos nevens mij. En ook het laatste, doorgrond men kent mijn hart, o Heer. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer beproef. Men zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. We zingen de versen 1, 2 en 14 van Psalm 139. Gemeente des Heren, discipelen van de Heer Jezus Christus, dat zijn wonderlijke mensen. En dat komt niet omdat ze discipelen zijn, maar omdat het mensen zijn. Mensen zoals u en ik. Mensen zo met hun hebbelijk en onhebbelijkheden, aardig en eigenaardigheden. Mensen ook die zo hun moeite hebben om tot zich door te laten dringen waar de Heer Jezus het nou echt over heeft. En er ook echt aan te willen waar Hij aan moet. Lijden, kruisdood, sterven, opstanding. He, om die onmenselijke taak te volbrengen die God de Vader hem op de schouders heeft gelegd om te volbrengen. En dat zich aan het eind van zijn leven vertaalt in een kruis. Daar leef je als mens, maar wat makkelijk en ook graag aan voorbij. Daar hol je overheen als het even kan. En daar sta je niet graag bij stil. Daar word je niet graag mee geconfronteerd. Zelfs de mensen in Jezus' directe omgeving niet. En zoals ik zei, de discipelen. En dan is het heel vreemd gesteld met die naaste leerlingen van de Heer Jezus Christus. Dat ze aan de ene kant in vergelijk met al die andere mensen, ja, misschien toch wel een streepje voor hebben. Een streepje voor op al zoveel anderen die er niet zo nauw bij betrokken zijn en op betrokken zijn. Als u dat stukje wat we niet gelezen hebben, net voorafgaand aan de schriftlezing, vanmiddag is voor u zelf zou willen lezen, het Markus 10 over de rijke jongeling, dan zien we dat die rijke jongeling te vast zat aan zijn geld en aan zijn goed, zo dat hij er niet toe kan komen om alles wat hij heeft te verkopen en de opbrengst aan de armen te geven en vervolgens de Heer Jezus te gaan volgen. En gelijk daarachteraan, wat lezen we dan? Wat zegt Petrus dan als vooraanstaand discipel? Dan komt er uit Petrus zijn mond de opmerking, maar Heere Jezus, luister nou eens even. Wij hebben wel alles verlaten. En wij zijn u wel op uw bevel nagevolgd. Nou, dat is waar. Dat is waar, daar heeft Petrus gelijk in. Hij heeft zijn netten en hij heeft zijn bootje verlaten. En op Jezus' bevel is hij gevolgd. Dus. Als Jezus dat zo zei tegen die rijke jongeling die bij Jezus kwam, wat moet ik doen om in de hemel te komen? Dus, wil Petrus eigenlijk zeggen, heb ik de hemel toch wel verdiend? Want wij hebben wel alles verlaten en zijn u gevolgd. Mooi, hè? Als die rijke jongeling bij Jezus komt, goede meester, wat moet ik doen? Opdat ik het eeuwige leven beërf. Alles verlaten, Jezus gevolgd, dus. Nou, dan ligt die opmerking, die vraag van Petrus zeer zeker in het verlengde om blij te zijn en te denken van nou, wij hebben het gered, wij zijn binnen. Zo hoor je haast Petrus redeneren. Maar dan zegt Jezus die exclusieve, die afsnijdende woorden. Er is niemand die om mij alles, maar dan ook alles, heeft verlaten. Ga je familie maar na. Ja, Petrus had nog een vrouw en nog een schoonmoeder. Dan is Petrus uitgesproken. De eerste zullen de laatste zijn en de laatste de eerste. En dan gelijk daarbovenop komt die derde lijdensaankondiging die we net gelezen hebben. Gedaan wanneer Jezus heeft gemerkt dat er weer wat spanningen zijn te midden van de discipelkring. Ze zijn verbaasd, ze zijn bevreesd tegelijkertijd. En dan volgt eigenlijk datzelfde wat al twee keer eerder werd verwoord. Sterven na geleden te hebben en gestreden te hebben. Maar op de derde dag ook weer op te staan. En dan komen we bij vers 35 van onze tekst. Dan komen daar die zonen van Zebedeeus in actie. En dat is wel aardig om te lezen hoe in het Matteüs-evangelie de moeder van deze jongens naar Jezus komt met deze vraag. En dan denk je van, ja, die discipelen Johannes en Jacobus zijn eigenlijk nog maar kinderen ook, hè. Als je moeder dat nog voor je moet komen vragen op die leeftijd, schaam je dan niet? Dan stelt hen dat helemaal wel als een kind voor het voetlicht. Het lijkt net alsof deze broers, Johannes en Jacobus, maar met een half oor geluisterd hebben naar wat Jezus net gezegd heeft, naar aanleiding van die rijke jongeling. En dan net dat gedeelte hebben gehoord en opgevangen, wat nog net tegen Petrus werd gezegd over alles verlaten hebben en Jezus gevolgd te zijn, en dat Jezus antwoorden zelfs je vader en je moeder verlaten hebben. Dat brengt bij hen te binnen de roeping waarmee zij geroepen werden. Zomaar uit hun werk, ja, net als Petrus, maar weg bij hun vader en zijn knechten en een bootje vandaan. En ik kan me goed indenken dat bij die jongens dan het gevoel bovenborrelt van, nou, daar hebben wij aan voldaan. Dat is keurig netjes op ons van toepassing. Wij hebben vader en moeder verlaten. En wat dat betreft hebben we dan eigenlijk best wel een flink streepje voor. Dat valt toch niet te ontkennen. Over het lijden, over het sterven, over de opstanding van Jezus heen. Terugdenkend aan wat naar aanleiding van die rijke jongeling tegen Petrus wordt gezegd, denken zij vooruit. Heel ver vooruit. En daar kan geen kwaad, denken ze. En vandaar ook dat de vraag die zij stellen bij ons misschien wel een beetje brutaal in de oren klinkt. Oh nee, die inleiding nog wel niet zozeer, maar het vervolg van de vraag zeker wel. Die inleiding, dat aanloopje, zou je kunnen zeggen, geeft wel aan dat het om een heel aangelegen onderwerp gaat. En ze brengen dat ook heel kinderlijk ter sprake bij Jezus. Dat kennen we allemaal, van jong tot oud, als je iets wil bereiken bij iemand, dan moet je dat nooit 1, 2, 3 direct doen, pats, boem, tegen hem of haar en zomaar met de deur in huis vallen. Dat moet je eerst even wat voorkoken. Moet je even in de week leggen. Anders dan valt het verkeerd. Best wel eens moeilijk. Hoe kleed je een vraag zo in dat er ook nog naar geluisterd wordt? Hoe tref je je voorbereidingen zo bij iemand? Die twee zonen van Zebedeeus, Johannes en Jacobus, die zijn eerder in het Marcus-evangelie, Marcus 3, vers 17, Boanerges genoemd. En als je dat vertaalt, dan krijg je zonen des donders. Nou, wij kennen misschien ook wel woordcombinaties voor mensen waar het woordje donder in zit. Of kent u dat niet? Stelletje donderstralen, zeggen we soms wel eens tegen iemand. En dat is niet zo best. En zo'n soort woord heeft Jezus gezegd tegen deze twee jongens. Boanerges, zonen des donders. Destijds werden ze door Jezus al zo bijgenaamd. En nu? Komt dat dan nu hier uit de verf? Johannes en Jacobus, ze wagen het erop. Meester, we zitten met een vraag. Nee, zo beginnen ze niet. Ze zijn al een station ver met hun vraag. Ze zeggen gewoon, meester, we zouden graag zien dat het verzoek wat we nu tot u gaan richten, dat u dat inwilligt. U kunt eigenlijk geen nee zeggen. Wat we maar begeren zullen, dat u dat doet. Dat is wat, dit is een vraag voor de vraag uit. Dat is brutaal hoor. Nog niet eens zou ik het een inleidende vraag willen noemen, maar een voordringende vraag. Als je kind je iets wil vragen of je kleinkind, dan merk je dat ook. Dan dralen ze en druilen ze eerst eventjes om je heen. En dan vraag je af, wat is het toch joh? En dan heb je een opening gegeven en dan komen ze wel op de proppen met wat ze willen zeggen of willen vragen. Maar deze zonen des donders, dat u ons doet wat wij ook maar zullen vragen. Dat is gewaagd, dat is gedurfd. Want dat kan van alles zijn, dat kan van een speldenprik tot een miljard zijn. En alles daartussenin en alles daarbovenuit. Dan vraag je nogal niet wat met zo'n vraag. De zaak is, laten we nou even heel eerlijk zijn, moet u voor uzelf eens nagaan. Waar u en jij en ik, waar wij de hemel mee bestormen in ons gebedsleven. Waar wij soms zomaar ineens plomp verloren mee komen aandragen. Jawel, met onze gevouwen handen, met onze gesloten ogen. U moet dat eens proberen na te gaan hoe ons gebedspatroon eruit ziet. En heel eerbiedig besluiten we dan nog wel van huis uit onze gebeden. Met uw wil geschieden en niet de mijne. Maar heel diep in je hart. Heel ver weg. En daar zit dat toch heel stevig verworteld. Heel diep in ons hart draaien we het misschien ook wel eens om. En misschien wel vaak ook niet uw wil geschieden, maar vooral de mijne. Soms merk je dat nog wel eens in het pastoraat. Als mensen je haast voor de voeten gooien. En ik heb er nog wel zo vaak om gebeden ook. Is God ons iets verplicht? Weten we eigenlijk wel wat we bidden en bidden moeten? Wat we vragen, wat we verzoeken? Wij weten vaak maar al te goed wat er op onze verlanglijstjes een plekje heeft willen weten te vinden. Maar waarom dat? En waartoe dat erop staat? Is het vaak niet alleen maar naar onszelf toegerekend? En op onszelf aangerekend. Om er zelf beter van te worden. Terug naar de tekst. Zo ogenschijnlijk gaat de Heer Jezus in op het verzoek van die zonen van Zebedeus. Hij loopt als het ware in hun vraag een klein eindje met hen mee, met hen op. Wat wilt ge dan dat ik u doe? Zeg het dan maar, zegt de Heer Jezus. Kom maar voor de dag ermee. Op zich is dat natuurlijk geweldig troostrijk te noemen. Dat we bij de Heer Jezus Christus alles mogen zeggen. En alles neer mogen leggen. En dat we daar inderdaad een open oor vinden. En dat we het weten, Hij is het waar we terecht kunnen. Maar dan natuurlijk ook in alle openheid en in alle oprechtheid, ziende op hem en ziende op het koninkrijk. Oké, maar doen de zonen van Zebedeus dat dan hier ook niet? Als daar dan hun vraag komt, die brandende vraag, om te mogen zitten, de een aan de rechterkant en de ander aan de linkerkant van de Heere Jezus in zijn heerlijkheid. Matthäus heeft het vertaald met in zijn verwoord met in zijn koninkrijk. Nou, wie van ons heeft dat wel eens gevraagd? In zijn bidden? Links, rechts, rechts, links van de Heer Jezus te mogen zitten. in een kindergebedje, daar kom je het soms nog wel eens tegen. Dan hoor je het, hoe een kind dat verwoordt en openlijk durft te vragen: Heere Jezus, mag ik later bij u in de hemel komen? Dat is zo aandoenlijk om te horen. Want, nou zeg maar eerlijk, wij groteren, wij ouderen, wij slaan dat nog wel eens over. Om dat te vragen. Wij bidden daar al nauwelijks meer om. Wij hebben vaak wel andere dingen aan ons hoofd. En in ons hart. En daarom ook in ons gebed. Heer Jezus, later bij u in de hemel komen. Later. Nu nog niet dan. In onze gebeden, we komen er nauwelijks maar toe. Om in de hemel te mogen zijn, bij Jezus Christus. Eén met hem. Oh ja, wel, die gedachte die speelt natuurlijk best wel mee in ons achterhoofd en ook op de bodem van ons hart, mag ik hopen. Maar let wel, om in de hemel te komen, eenvoudigweg gezegd, zul je ook de weg daartoe moeten bewandelen. En dan komt het er weer op aan dat je Jezus volgt. Met overboordzetting van alle ballast die ons in onze bewegingsvrijheid hindert. Ook de weg volgen. Het is heel opmerkelijk dat de zonen van Zebedeeus, die hebben in hun vragen aan de Heer Jezus geen tijdsbepaling erbij gegeven. Geef dat we mogen zitten in uw heerlijkheid, de een rechts, de ander links. Nou, laten we opnieuw maar eens heel eerlijk zijn tegenover elkaar vanmorgen. Lijkt je dat wat? Ook al heb je het misschien nooit gevraagd, rechts, links, van de Heer Jezus Christus, een goed plekje te krijgen. Dat is niet niks. Hoe vaak zeggen we het niet tegen elkaar? We gaan vroeg weg, dan hebben we tenminste een goede plek. We gaan niet te laat, dan zijn we het snelst aan de beurt. Zit dat misschien niet een beetje in ons? Dat je als mens uit bent op een ereplek. Een ereplaats. Een erebaantje. Een erepost. Steeds hoger. Promotie. Maar weet u, de zonen van Zebedeeus, die zijn weliswaar hier op het goede adres met hun vraag. Want de weg naar de hemel is er alleen omdat Jezus Christus zelf de weg is daarnaartoe. Maar die weg is nog niet af. Die weg die Jezus te gaan heeft is nog niet tot een goed einde gebracht. De zonen van Zebedeeus die zijn voorbarig, die zijn zeg maar voorlopig, die lopen voor. En ze proberen hiermee Jezus knap voor de voeten te lopen en in de weg te staan. Want waar willen ze heen? Ja, naar de hemel, enkele reis. En daar een goede plaats, een goede positie. U moet daarom deze vraag die ze hier stellen niet onderschatten, omdat ze hier eigenlijk vragen, en ik zeg het maar in onze alledaagse woorden, of de een minister-president mag worden en de ander minister van Financiën in het koninkrijk. Links en rechts naast Christus in zijn heerlijkheid. En ze zien eigenlijk hun weg al in de hoogte gaan, in de gloria, steeds hoger. Mooi, hè? Terwijl ze niet in de gaten hebben dat Jezus weg nog steeds in de diepte gaat. Steeds verder. Tot 3 keer toe heeft hij het nu al aangekondigd. Jezus weg is naar onderen. Naar beneden. Omlaag. En daar heeft een dienstknecht te zijn. En aan die ondergang, Jezus' leven was heel letterlijk een afgang. Daar heeft de knecht des Heren te wezen en gehoor aan te geven. En die gang gaat Jezus gestaag, steeds verder, steeds dieper. Ondanks alle afleidingen die er links en rechts van de weg ook plaatsvinden. Laterop in het Johannesevangelie, dan horen we Jezus zeggen, wanneer hij zijn discipelen vertroost, met het oog op zijn heen gaan, ik kom weder tot u en ik kom jullie halen, omdat jullie ook mogen zijn waar ik ben. Hoort u? Het is wel Christus die voorgaat. En niet zijn wij het die hem voor de voeten lopen met onze vaak eigen gereide vragen. Of anders gezegd, Jezus' weg loopt via het kruis naar de kroon en naar de troon. En wat doen de discipelen hier? Die staan hem naar de kroon en de troon en ze vergeten het kruis. Bewust of onbewust, daar oordelen we niet over. Dan kun je merken hoe moeilijk het is als Jezus je confronteert met zijn lijden en sterven en opstaan. Om dat goed tot je door te laten dringen, daar niet gauw overheen te praten, maar je moet proberen hem daarin te volgen en je merkt het lukt me niet. Ik wil erbij weg, ik wil er vooruit. Het is wat als Jezus je eigenlijk confronteert tot 3 keer toe met het oordeel dat mij op de hals ligt, met de vloek die mij toekomt, maar die dan aan hem toegewezen is, die hem op de schouders gelegd is. En wat moet ik daar dan mee? Ik denk dat je moet zeggen dat wij van huis uit zo graag staan naar hoge dingen die ons wel mooi toelijken, schitterend schijnen. Maar weet je wel wat je wil? Of beter gevraagd, weet je wel wat Jezus wil? En willen wat Jezus wil? Je gewoon maar neerleggen bij zijn lijdensaankondigingen. En het beseffen en beleiden, hij ging voor mij. Omdat ik al anders het alleen had moeten doen. En dan ben je ook, als je zegt willen wat Jezus wil, dan ben je ook bij de wil van de Vader. De zonen van Zebedeus, die willen eigenlijk hiervoor het lijden uit de heerlijkheid in. Die willen in ieder geval maar even gauw een, zeg maar, geestelijke levensverzekering getekend hebben. Door het antwoord dat Jezus zal moeten gaan geven. En dan kan het voor hun niet meer stuk. Dan hebben zij in ieder geval die belangrijkste plaatsen ingenomen en bezet. Maar juist dat lijden, en daarom zegt Jezus ook, je begrijpt niet wat je vraagt. Waar hebben jullie het nou toch over? Denk nou toch eens na. Luister nou toch eens naar mijn woord, mijn woorden. En ga niet af op je eigen ideeën en wat je zelf wel mooi en aantrekkelijk vindt om in de toekomst als plaats in te nemen. Juist het lijden, hoe erg en hoe vreselijk ook, het is een onmisbaar, het is een wezenlijk onderdeel dat Jezus moet doormaken. Wil er voor mij een weg zijn om bij hem, de weg zijn om bij hem te komen en met hem te zijn in zijn heerlijkheid. En geloof het maar niet hoor, dat daar rangen en standen zijn. De een zit meer vooraan, de ander meer achteraan. Dan zie je alleen het lam staande als geslacht. En het zicht op hem wordt je niet ontnomen door iemand die voor je staat met een brede rug of een keurig uniform aan en die het ver geschopt heeft. Nee, dan met de Johannes en de Jacobus en met ieder ander die in hem gelooft. Zonder rangen, zonder standen. Met Christus te zijn. Paulus die kon daar ook zo naar verlangen. Maar hij wist, hier is nu nog mijn taak. met beide benen op de grond, bezig in de dienst van Jezus Christus. Ook al was dat het verlangen van zijn hart, ontbonden te worden, met Christus te zijn, in zijn heerlijkheid. Hier in onze tekstgeschiedenis komt ook te meer tot uitdrukking dat discipelen geen mensen zijn die zomaar uit de hemel geplukt zijn en die er dan ook weer makkelijk naartoe teruggebracht kunnen worden. Nee, geen enkel streepje voor. Petrus niet, Johannes niet, Jacobus niet, Matthäus niet. Geen van allen niet. Echte discipelen, en onthoud dat, hebben Jezus voor. En voor zich. En die verliezen hem niet uit het oog. Jezus geeft antwoord, zo lazen we. Hij zegt geen ja, jongens, dat is goed. De een rechts, de ander links. Hij zegt ook geen nee. Maar het is eerder een antwoord waar een stuk verdriet uitspreekt. Waar een stuk lijden in meeklinkt. Ook een stuk medelijden met deze zonen des donders. Begrijpen ze het dan nog steeds niet? Na 3 lijdensaankondigingen niet. Jullie weten niet wat je begeert. Je beseft niet wat je vraagt. Je snapt er ook echt niks van, hè? Jullie hebben niet meer in de gaten dan alleen je eigen ik. En dat moet er nou juist aan. Dat eigen ik. Dat is een ik dat er tussenuit moet. Tussen mij en u. Dat is een ik wat in de weg staat. Dat is een ik waarvoor in de plaats moet komen. Ik met een hoofdletter, met 2 hoofdletters geschreven. En weet u, zolang mijn ik nog op die troon zit, dan is er geen enkele mogelijkheid dat ik in Jezus' heerlijkheid ook maar 1 plekje vind. Johannes de Doper die wist het, ik moet minder worden. Steeds minder wegcijferen. Hij moet groeien, toenemen, wassen. Ik denk wel eens, wat vallen wij Jezus toch vaak lastig. Wat lopen we hem vaak voor de voeten. Meer uit zelfbehoud dan uit zelfovergave. Maar de weg omhoog is er voor mij. Alleen in de weg die hij de diepe diepte in heeft moeten gaan. Mijn plaats in de heerlijkheid is er alleen door zijn neerdalen in de hel. En zijn verhoging aan het kruis. En zijn vertreden van het graf. Wil je daaraan? Achter Jezus aan. Voor mij, voor u, voor jou. Moest hij ook die weg gaan. Dat houdt plaatsvervanging in. Hij voor mij. Maar ook hij voor mij. Dat belemmert dan uw uitzicht niet. Hij voor u, voor jou, voor mij. Maar dat opent de ogen en het uitzicht op de heerlijkheid bij God. Tot zijn eer, niet de mijne. Amen. We zingen van Psalm 86, de versen 6 en 7. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Want uw goedheid hoogst gerezen, hebt ge dikwijls mij bewezen. 6 en 7 van Psalm 86. gaan nu samen bidden om Gods. We gaan nu samen danken en bidden. Heer onze God in de hemel, trouwe Vader in de Heer Jezus Christus. Daar waar u troont en woont, in uw heerlijkheid, daar is de linkerplaats van uw zoon al bezet. Want daar zit u als vader, met aan uw rechterhand uw zoon. Hoe kregen ze het eigenlijk verzonnen, die zonen van Zebedeus, om die plaatsen nog te willen bezetten? Toch is dat heel eigen aan ons. Als we in de spiegel zien, om ons eigen behoud, ons eigen ik, onze eigen zekerheden, heel dat eigen van ons. O God, brengt u het maar om. Opdat we niets en niemand anders overhouden dan Jezus Christus alleen, gekruisigd en gestorven, begraven maar ook opgestaan. Dan hebben we genoeg. Hem voor ogen, hem in het hart, hem op de lippen, hem ter eer. We danken u, Heere God, dat hij zijn weg en werk heeft afgemaakt, heeft volbracht. En dat het niet onderweg halverwege werd afgebroken. Dat zou werkelijk een ramp betekenen, een rampzalig zijn voor ons. Daarom bidden we van u, geef dat wij hem in het oog houden, in het hart, in het geloof, ziende op die overste leidsman en voleinder van het geloof, Jezus Christus, die voorop gaat. Schenk dat aan ons, allen hier in de kerk en aan allen die met ons verbonden zijn, via de kerkradio of op een ander tijdstip, op andere wijzen. Schenk ook dat aan de kinderen op zondagschool en crèche, kindernevendienst, dat ze u kennen, Heere Jezus Christus, en dat we zodoende, jong en oud, ook onze plaats kennen achter hem. En dat we zo onze treden zetten in zijn spoor. En dat we het zo ook zeggen en zingen, Jezus ga ons voor op het levensspoor. Heere, leid ons dan door uw woord en door uw geest in die weg. Het is vaak moeilijk. We komen zoveel tegen en krijgen soms ook zoveel tegen. Maar tegelijkertijd, alles is ons toegezegd en beloofd. En daar zorgt u voor. Dat mogen we in het volste vertrouwen uit handen geven en in uw handen zeker weten. Heere God, bij alles wat dat aanvecht en aantijgt, bidden we u om kracht van uw kant voor een ieder onzer. In onze voorspoed, in onze tegenspoed, bij onze vragen, bij onze vreugde. Wil gedenken allen die genoemd werden in de lange lijst van zieken, elders verpleegden. Maar gedenk ook allen die thuis mankerende zijn, soms aan huis en haard aan bed gebonden. Wat kan dat leven soms moeilijk zijn en aan de andere kant soms ook rijk. Omdat we des te meer merken dat u een God bent die zegent, zelfs in de grootste nood. Heren, we dragen allen aan u op die volgende week zondag belijdenis hopen te doen. Geef hen alles wat nodig is om dat ja-woord te geven. Maar ook ja te doen, dag in, dag uit. U weet ook wel hoe dat ons zwaar kan vallen. Maar tegelijkertijd gedragen ons te weten door uzelf. Ziende op u alleen, het verwachtend van u alleen. Die nooit en ten nimmer beschaamt. En die nooit loslaat wat u bent begonnen. Aan u vertrouwen we ons toe. Het heil ons hebben en houden. Draag ons, o God. We mogen straks onze gaven geven in de dienst der offeranden. Ook voor het zendingswerk, wil dat zegenen, Heere God. En geef allen die daarin zijn uitgegaan tot in de verste verte toe, om uw woord uit te dragen. Geef hen mee, dat ze het niet en nooit in eigen kracht hoeven te doen, maar zich gedragen te wijten door u, de God die leeft en die roept en die zendt. Zegen ook allen die daarvoor in opleiding zijn. Geef ook verstand verlicht met uw geest, geënt op uw woord. En dat daar telkens weer uit geput wordt door een ieder van ons. Want we zijn allen gezonden in deze wereld. En dat begint al heel dichtbij. In onze eigen omgeving. En wat zijn er een akkers om te bezaaien. En ook om te oogsten. De oogst die voor u is. Heere God, we bidden u voor Karin van Rooyen en André van Zetten, die elkaar in de afgelopen week het ja-woord gaven. Wil hen tot een God van nabij zijn. En met uw trouw en liefde telkens elke dag weer opnieuw voorgaan. En draag hen door het woord van uw kracht. Dat ze ook mee mochten krijgen in de tastbare vorm van uw woord. Een bibliotheek vol met boeken. Die getuigen van u en van die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Geef, Heere God, dat we ons door dat woord van u de weg laten wijzen. En wegwijs gemaakt worden achter de Heere Jezus Christus aan. Heel in het bijzonder bidden we u ook voor de familie Boele in Dordrecht. We kennen ze misschien alleen maar van beelden op tv of van een foto uit de krant. Maar we weten van het verdriet en het gemis wat hen is overkomen, wat hen is aangedaan. We leven in een wereld waarin zulke vreselijke, verschrikkelijke, onbegrijpelijke dingen gebeuren. Soms zelfs zo dat we het geloof zouden verliezen. Maar houdt u ons vast, Heere God. Troost daar en hier en overal. En wil zijn tot een God die het alles heen voert. Door alle ellende en narigheid heen. Achter Jezus Christus aan. Naar uw koninkrijk. Waarin alles zal zijn uzelf en in alle. Bereid ons een gezegende zondag nog verder. Breng ons ook aan de avond van deze dag weer tezamen. Wat een heerlijkheid uw woord mag dan opnieuw klinken. Wat een vrijheid en geen vrijblijvendheid. Maak ons tot verantwoordelijke mensen rondom uw woord. Uit genade bidden we het. In Jezus' naam alleen. Amen. Psalm 25 en daarvan de versen 6 en 7 zingen we na de inzameling der gaven. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het Allerhoogste en eeuwig goed? God zal zelfs een leidsman wezen. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. 6 en 7 van Psalm 25. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.